Zacharia vanaf 1 vers 1. In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: De Heer is zeer vertoornd geweest tegen uw vaderen. Daarom zegt tot hen: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, keert weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen. Zo zal ik weder tot u lieder keren, zegt de Heer der Heerscharen. Wees niet als uw vaderen, tot de welke de vorige profeten riepen, zeggende: Alzo zegt de Heer der Heerscharen, bekeert u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar zij hoorden niet en zij luisterden niet naar mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? Nochtans mijn woorden en mijn inzettingen, die ik mijn knechten de profeten geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen, zodat zij wederkerende zeiden: Gelijk als de Heere der Heerscharen gedacht heeft ons te doen, naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft hij met ons gedaan. Op de 24e dag in de 11e maand, die de maand Shebat is, in het tweede jaar van Darius geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: Ik zag des nachts en ziet een man rijdende op een rood paard, en hij stond tussen de myrten die in de diepte waren, en achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide: Mijn heren, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak: Ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de midden stond en zeide: Deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordde de engel des Heeren die tussen de midden stond en zeide: Wij hebben het land doorwandeld en ziet, het ganse land zit en is stil. Toen antwoordde de engel des Heeren en zeide: Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de Heer antwoordde de engel die met mij sprak goede woorden, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak zeide tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben met zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen, want ik was een weinig toornig, maar ze hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heer alzo, ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heer der Heerscharen, en het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende, alzo zegt de Heer der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede, want de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover. En dat is dan de inleiding tot deze profetieën van Zacharia en in beperkte mate inleiding tot wat dan genoemd wordt de nachtgezichten van Zacharia. Want het blijkt inderdaad dat het Bijbelboek min of meer uit twee delen uiteenvalt, waarvan het eerste deel in beslag genomen wordt door de wat dan genoemd wordt de nachtgezichten, want in de nacht ziet de profeet het een en ander, zoals het al het geval is vanaf, laten we zeggen, vers 7 en anders vers 8. Ik zag des nachts en ziet. De gedachte is dat de profeet in een en dezelfde nacht waarschijnlijk al deze visioenen te zien kreeg. Maar goed, daar zullen we het nog uitgebreid over hebben. Waar het eerst om gaat, en dat is werkelijk belangrijk, is wie deze profeet Zacharia feitelijk is. Niet zozeer zijn persoon, dat schieten we over het algemeen niet zo geweldig veel mee op. Maar het gaat natuurlijk wel om de tijd waarin hij leefde en de omstandigheden waaronder deze man deze visioenen ontving en waarin hij profeteerde. En dat blijkt meteen wanneer het was, want het wordt gezegd natuurlijk in het eerste vers al in het tweede jaar van Darius. Maar aangezien wij de Bijbelse geschiedenis gewoonlijk niet uit het hoofd kennen, zegt het ons dan gewoonlijk nog niet zoveel. Maar om het nauwkeuriger te zeggen, dat moet dan geweest zijn 520 voor onze jaartelling. Dat is lang dus, hè? Dat is half een duizend. Dat is heel lang. Zo'n beetje halverwege de oud-testamentische geschiedenis vanaf David tot aan de Heer Jezus zelf. Dat was pakweg zo'n 1000 jaar. Maar hier zijn we halverwege die periode aangeland. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het grootste deel van de Bijbelse Oudtestamentische geschiedenis natuurlijk al lang achter de rug is. Want na deze profeten die we hier bij elkaar vinden, Haggai, Zacharia en Malachi, wordt als het ware de Bijbelse geschiedenis, in ieder geval de Bijbelse historie, namelijk geschiedschrijving, afgesloten. Wat de rest is een periode van ongeveer 400 jaar waarin wij niets horen, waarin de Heer niets van zich laat horen, waaruit wij geen Bijbelse overlevering hebben, wel andere overigens, hè, maar geen Bijbelse. Kortom, we zijn hier aangekomen vlak voor de bekende en beruchte witte bladzijde uit onze Bijbel, voorstellende een periode van 400 jaar waarin God inderdaad zwijgt. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat deze profeet Zacharia en met hem ook deze andere twee, Haggai en Malachi, dat zij optreden nadat de Heer inderdaad ook een periode gezwegen heeft. En in ieder geval een periode die hier ook genoemd wordt, namelijk die van 70 jaren. We hebben daar zojuist van gelezen. Het punt is namelijk dat deze profetieën aan het volk gegeven worden in Jeruzalem. En ze worden in principe uitgesproken of gericht aan degenen die uit de, wat wij dan gemakshalve noemen, de Babylonische ballingschap, zijn wedergekeerd naar Jeruzalem. En dat omdat ze daar nou eenmaal toestemming voor gekregen hadden in 536 trouwens al, voor onze jaartelling, 16 jaar eerder dus. Want toen kreeg men in het eerste jaar van Kores de Pers, de man door wie het Medo-Persische Rijk werd opgericht en ongeveer, ruwweg gezegd, door wie Babel veroverd werd op de Babyloniërs. Ruwweg ongezegd, want het is wat onnauwkeurig, maar zo was het dan toch ongeveer. Van die man, de eerste grote koning der Perzen en van het Medo-Persische Rijk, kregen zij toestemming om uit de ballingschap waarin zij zich tot dat moment bevonden terug te keren naar Jeruzalem en zelfs niet alleen om de stad, maar ook zelfs om het in het bijzonder om de tempel te herbouwen. En misschien kent u de geschiedenis, men begon daar vol ijverig aan, maar het bleek dat het toch niet helemaal lukte. De bouw van de tempel werd onderbroken, werd afgebroken moet ik eigenlijk zeggen, omdat er Samaritanen waren, die horen we daar horen we voor het eerst van dan. Hè. Samaritanen, er woonden namelijk mensen in het land en die stonden de bouw van de tempel tegen. Dat is ook niet helemaal waar. Ze wilden meehelpen de tempel te bouwen. En toen de Joden dat niet toestonden, toen blokkeerden zij als het ware de bouw van de tempel. Dus het werd 16 jaar uitgesteld. En het is misschien overbodig, maar het moet duidelijk zijn dat alleen al die 16 jaar een uitbeelding zijn van onze bedeling waarin de tempel gebouwd zou worden, maar toch wordt het uitgesteld. Waarin het koninkrijk zou komen en toch komt het niet. Ofwel, nou ja, zoiets dus. Maar dat ga ik nou niet uitleggen, maar het is wel van belang bij deze geschiedenis. Want 16 jaar later, in 521 of 520 eigenlijk, kreeg men hernieuwd toestemming om de tempel te bouwen. En dat gebeurt dan ook in deze dagen. En het is de herbouw van de tempel die de achtergrond vormt van deze drie profetische boeken, Haggai, Zacharia, Malachi. Als je Haggai leest trouwens, lees je over het leggen van het fundament van de tempel en de verdere bouw daarvan op bepaalde data, die worden ook genoemd. En de data zijn de aanleiding ook om andere, om profetieën te geven. Dat wil zeggen, God geeft profetieën via Haggai, maar het zijn dan profetieën met betrekking niet tot de dagen waarin zij leefden, maar met betrekking zelfs tot dagen die ook in nu nog toekomst zijn. Dat zeg ik maar zo, uit de losse pols denk ik dan maar. Dat is waar het werkelijk over gaat, ondanks het feit natuurlijk dat juist daarover zo uitgebreid gediscussieerd wordt. Want men gelooft het niet of men begrijpt het niet dat het zo is. Maar waar het om gaat is dat deze terugkeer uit Babylonische ballingschap van een minderheid van het volk en de herbouw van de tempel in die dagen van Haggai, Zacharia, Malachi en dus in de dagen van Ezra en Nehemia, want dat zijn dezelfde dagen, dat die terugkeer en die herbouw van de tempel aanleiding is voor profetieën die betrekking hebben op de uiteindelijke definitieve terugkeer van het volk en het herstel van Jeruzalem en de bouw van één tempel. Al of niet letterlijk, want daar gaat het nou even niet over. Met andere woorden, deze gebeurtenissen zijn de aanleiding voor deze profetieën, maar de gebeurtenissen zelf in de dagen van Zacharia zijn zeker niet de vervulling van de beloften die de Heer via Zacharia en in mindere mate via Haggai en Malachi nu aan het volk geeft. Integendeel, een van de meest opmerkelijke dingen is juist, en het wordt erg veel over het hoofd gezien, maar een van de opmerkelijke dingen is juist dat de oproep aan Israël om zich te bekeren, zoals die door de ouderen, de voorgaande profeten, de vorige profeten uit vers 4, zo vaak geklonken heeft, dat dezezelfde oproep tot bekering hier herhaald wordt en dan toch in de eerste plaats gericht wordt tot dit volk in de dagen van Ezra, Nehemia, Haggai, Zacharia, Malachi. Dit volk namelijk, wat zojuist is teruggekeerd uit ballingschap, wat weer bouwt aan de stad Jeruzalem en wat in ieder geval bouwt aan de tempel. Datzelfde volk, wat ongetwijfeld toch van Gods wegen op een of andere wijze toestemming heeft gekregen om terug te keren naar het land waaruit hij hen eerst zelf verdreven had. Want ditzelfde volk wordt opgeroepen om zich te bekeren. Met andere woorden, het mag dan zo zijn dat hier sprake is van een deel van Israël wat van de gelegenheid gebruik maakt die hen geboden wordt om terug te keren naar Jeruzalem, Judea, en om de tempel van Jehovah te bouwen. Het neemt niet weg dat van Gods wegen ze beschouwd worden als onbekeerd. En dus in ieder geval als ongelovig. Voor zover dat wat anders is. En dat is een zeer opmerkelijke zaak. Het blijkt uit deze profetie, we komen dat later nog tegen. Het blijkt uit Malachi ook heel uitgebreid. Uit Haggai misschien iets minder, maar dit is meer dan genoeg. Dat betekent gewoon dat de prediking tot bekering gewoon voortgang vindt. Het volk is weer teruggekeerd in het land, althans voor een deel. Want een ander deel bleef gewoon in ballingschap. Of heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om niet terug te keren naar Jeruzalem, maar om zich elders te vestigen. Bijvoorbeeld in, waar had ik het gisteren over, Thessalonica. Om maar eens wat te noemen, overal waar Paulus en de zijnen kwamen, woonden Joden. In de toenmalige wereld. Die zijn weliswaar uit Babel afgereisd, zal ik maar zeggen. Maar hebben zich niet gevestigd in Judea of Galilea. Maar hebben zich gevestigd in andere plaatsen. Ergens in een ander land. Dat kon natuurlijk ook. Maar niettemin, de omstandigheden hier zijn die van een deel van het volk wat een min of meer zelfstandige staat sticht. Ik zeg min of meer, want er blijft natuurlijk toch een provincie in dit geval van het Medo-Persische Rijk, later van het Griekse Rijk en nog later van het Romeinse Rijk. En zoiets is het nu nog eigenlijk, want zelfstandig kun je het moeilijk noemen, ook in onze dagen blijft dat een probleem. Maar niettemin, er bestaat dus een soort Joods nationaal tehuis, want zo kun je het wel zeggen. En zo was het in de dagen van Zacharia. Niettemin wordt het volk opgeroepen om zich te bekeren en toch vooral niet te wandelen in de voetsporen van hun vaderen, tot wie dus profeten spraken, maar zij gaven aan deze profeten geen gehoor. Het wordt dus geacht een ongelovig volk te zijn. Dat is van erg groot belang, omdat per traditie, per christelijke traditie, over het algemeen beweerd wordt dat de oud-testamentische beloften vanuit, nou, voor mijn part vanuit Genesis al, maar in ieder geval vanaf de dagen van Mozes, de oud-testamentische beloften over dat Israël teruggebracht zal worden naar het land en verzameld zal worden, dat Jeruzalem herbouwd zal worden enzovoorts, dat deze oud-testamentische beloften en profetieën vervuld zijn geworden in de dagen van de terugkeer uit Babylonische ballingschap en dus in de dagen van Ezra, Nehemia, Haggai, Zacharia en Malachi. En Zerubabel en Joshua en hoe ze allemaal maar geheten mogen hebben. Dat is de traditionele gang van zaken. Als wij bijvoorbeeld met een profetie uit Jesaja komen over de oprichting van het Vrederijk en over het herstel van Israël en hoe dat maar heet mag, dan zegt men gewoon, ja, dat is al gebeurd bij de terugkeer uit het Babylonische ballingschap. Dat was inderdaad later, dus het zou kunnen. Maar hoe dat ook zij, een dergelijke verklaring kan men onmogelijk geven aan deze profeten van na de ballingschap. De zogeheten post-exilische profeten. Hoe je het schrijft weet ik niet, maar je moet het een keer zeggen. Hè? Dat hoort zo. Hè? De post-exilische profeten. Ja, van na de ballingschap dus gewoon. Want het punt is gewoon dat in deze profetieën opnieuw beloften gedaan worden aangaande een herstel van Israël, aangaande een bouw van de tempel, aangaande een terugverzameling enzovoort. En aangaande de komst van iemand die hen zou terugverzamelen. Nou ja, de komst van de Messias dus. En als deze beloften en profetieën voorkomen in deze laatste drie boeken dus van het Oude Testament, nog afgezien van Ezra en Nehemia zelf natuurlijk, dan betekent dat dus dat voor Israël nog steeds zegeningen zijn weggelegd, beloofde zegeningen, en dat er nog steeds profetieën zijn die aan dat letterlijke Israël in Palestina, of beter gezegd in Canaan, vervuld moeten worden in de toekomst. En waar men ontkent dat de Heer zal wederkomen om op aarde, deze aarde, zijn koninkrijk op te richten, minstens voor een periode van 1000 jaar, waar men dat ontkent, daar leert men dus dat al deze oud-testamentische beloften, dan wel profetieën, vervuld zijn geworden ter gelegenheid van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar dat is een aardig verhaal. In de eerste plaats is dat nooit gedetailleerd waar te maken. Het is namelijk niet mogelijk om de profetieën van bijvoorbeeld Ezechiël en Jesaja letterlijk en gedetailleerd toe te passen op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Je moet het dan heel slordig doen. En meestal doet men het dus maar zo, want dan is men eraf. Maar met deze profetieën van Haggai, Zacharia en Maleachi gaat dat sowieso niet. Nou is het zo dat het maar een beperkt aantal bladzijden zijn in onze Bijbel, dus men laat ze gemakshalve dan maar gewoon weg. Ze zijn ook betrekkelijk onbekend, mede daardoor. En het enige wat dan nog een beetje bekend is, zijn de profetieën uit Zacharia 12 wellicht, en dan Zacharia 14 over de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem, Zacharia 12. En de wederkomst, of althans de komst van Christus op de Olijfberg in Zacharia 14. En daar blijft het dan ongeveer bij. Maar dat wil niet zeggen dat men dan ook gelooft in een toekomstig herstel van Israël. Want in beide hoofdstukken wordt dat niet uitgebreid naar voren gebracht. Men redeneert het heel makkelijk weg. Niettemin, het enige doel van deze profetieën, van deze post-exilische profetieën, kan maar zijn om duidelijk te maken dat ook de oudere beloften en profetieën, zoals gedaan in de vorige profeten, met de term uit Zacharia 1 vers 4, dat ook die beloften en profetieën niet vervuld zijn geworden in deze dagen van terugkeer uit ballingschap. En woorden van dergelijke strekking lezen wij trouwens ook in Ezra. En wellicht Nehemia, maar dat weet ik aan mijn hoofd zo gauw niet. Maar in ieder geval ook in Ezra. De gedachte namelijk dat wat in die dagen gebeurde was misschien interessant. Had wellicht wat te maken met beloften die God aan Israël gedaan had. Dat was natuurlijk ook zo. Maar dat wil nog niet zeggen dat deze gebeurtenissen de uiteindelijke vervulling brachten van al wat God aan het volk beloofd had. En dat was het dus ook niet. Je leest in Ezra zelfs het verhaal dat men de fundamenten van de tempel legt enzovoorts, en dat op grond daarvan een deel van het volk feest viert. Eenvoudig omdat men weer terug is in het land en omdat de tempel gebouwd gaat worden. En het andere deel van het volk gaat in de rouw, om de eenvoudige reden dat zij in één oogopslag zien dat wat daar gebeurt nooit de vervulling kan zijn van al wat God aan Israël beloofd heeft. En er is dus teleurstelling. Want dit is het toch niet. Weet u wel, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Was Ezra degene die komen zou, of toch niet? Of als u dat niet aardig genoeg vindt, was Zerubabel degene die komen zou? Erfgenaam van David. Of zou er toch een ander komen? Of was Joshua, zoals hij genoemd wordt, de beloofde hoge priester van het nieuwe verbond? Of zou er toch een ander komen? Die vragen kun je hier in deze tijd in deze Bijbelboeken ook stellen. Het antwoord is altijd nee, dit valt wel onder vervulling van profetieën, vervulling van beloften, maar daarom is het nog niet de uiteindelijke, ultieme vervulling van de beloften, want dat wacht op de komst van de enige echte Messias, wiens komst overigens in Zacharia uitgebreid en dus opnieuw wordt aangekondigd. Waarmee dus zo zonder meer gezegd wordt dat Zerubabel, de erfgenaam van de troon in de dagen van Zacharia, inderdaad niet de Messias is. En dat Jozua, de hoge priester in de dagen van Zacharia, niet de beloofde hoge priester is na de ordening van Melchizedek. Ze fungeren trouwens tegelijkertijd als typen van de echte koning en de echte hoge priester, maar tegelijkertijd betekent het dan dat ze dat dan toch zelf niet zijn. Zodat weliswaar dit een belangrijke fase is in de historie van Israël, maar het brengt niet de vervulling van de belofte. Daar moet ik nog een paar dingen bij zeggen. Het boek zelf geeft me daar niet zoveel aanleiding toe, maar ik heb wel de gelegenheid nu om er wat aan toe te voegen. Dat is namelijk dit. Ik praat over Israël. Ik zei ook Israël, maar ik had moeten zeggen het Joodse volk. En dat is niet helemaal hetzelfde. U weet wel, een koe is wel een rund, maar een rund is nog geen koe. En een Jood is wel Israël, maar Israël is nog niet een Jood. Hè? Wat las ik vandaag nou weer in de krant? Mensen uit India die beweren Joods te zijn omdat ze afstammen van Manasse. Kennen u die? Nou, als ze kunnen bewijzen dat ze afstammen van Manasse, dan zijn ze dus geen Joden. He? Maar ik vrees dat de Joden zelf het nog ontgaat, deze gedachtegang. Toch? Want Joden zijn wel Israëlieten, maar niet alle Israëlieten zijn Joden. Om de eenvoudige reden dat Joden geacht worden af te stammen van Juda, maar dat is de meest smalle en aardse definitie. De bredere en aardse definitie is dat Joden zijn degene die erfgenamen zijn, wellicht op grond van afstamming, maar het kan ook anders, maar die erfgenamen zijn van de twee stammen van Israël, het tweestammenrijk. En het tweestammenrijk bestond uit 2,5 stam en nog wat loslopend volk. Hè? Toch? Juda, Benjamin en hier en daar een verdwaalde iemand uit Azer bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat. Hè. Maar dat kon natuurlijk, maar in principe slechts twee stammen van Israël, Juda en Benjamin. En zelfs als Paulus zegt dat hij een Israëliet is, dan zegt hij er meteen bij, niet Juda, dat zegt hij niet. Hij ook niet, hè? Maar hij zegt, ik ben een Israëliet uit Benjamin. En het woord Jood wil hij dan niet eens in de mond nemen, om de eenvoudige reden dat Paulus ook nog wel wat anders is dan alleen maar Jood. Hij is namelijk uit Benjamin en daar is die familie van Jozef en daarom wel Israëliet, maar of hij dan ook Jood is, dat is nog maar zeer de vraag. En waarin niet de Joodse godsdienst aanhangt en niet een stamboom heeft die terugreikt op Juda, maar een op Benjamin, is het nog maar de vraag met welk recht hij zich Jood noemt. Er zijn een heleboel rechten op grond waarvan men zich Jood kan noemen. Maar ik zeg dus, het is de vraag met welk recht. In Israël heb ik het ook nagevraagd een paar weken terug. En de gids die zei, nou is heel eenvoudig, je bent een Jood als je moeder een Jodin is. Ik zeg, hoezo? Hij zei, nou, dat is omdat je vader, dat is nooit helemaal zeker wie dat is. Dus neem maar de lijn van de moeder. Dat is sterk, hè? Het was een Joodse gids die dat uitlegde. Maar er klopt natuurlijk toch niks van. Het heeft ook geen zin om daarover te discussiëren. Het zijn regels die in de Joodse staat, in Israël, de staat Israël gelden. Je hebt recht om naar het land toe te emigreren op grond van het feit dat je moeder bekend staat als, dat moet je dan ook nog kunnen bewijzen, als Jodin. Ik denk altijd, hoeveel mensen zouden er eigenlijk zijn die niet een Joodse grootmoeder, overgrootmoeder, bedovergrootmoeder of bedovergrootmoeder hebben. Nee, ga maar eens een paar generaties terug, zou je gedacht zijn. Hoeveel vrouwen je dan hebt onder je voorouders. En de kans dat daar een Jodin bij was, is aanzienlijk voor ons Nederlanders in elk geval. Dus zijn we toch ook allemaal Joden. Ik bedoel, dat stelt allemaal niks voor, dat soort gedoe. Hè? Maar goed, nou even terug naar de realiteit. Waar het om gaat is dat niet Israël terugkeerde uit ballingschap, maar dat Joden terugkeerden uit ballingschap. Niet de erfgenamen of afstammelingen van Israël als zodanig, maar slechts van het tweestammenrijk, waardoor Nebukadnezar of zijn opvolger, maar door Nebukadnezar in elk geval, werd weggevoerd in wat wij dan noemen de Babylonische ballingschap. En dat was dan toch meer dan 100 jaar nadat de 10 stammen waren weggevoerd, ongeveer in dezelfde richting, maar dan toch in Assyrische ballingschap. voor een deel ook naar Babel overigens, maar niettemin in Assyrische ballingschap. En wat nou hier toestemming krijgt om terug te keren, dat zijn niet 12 stammen van Israël, dat is niet het Assyrische deel, dat is niet het 10-stammenrijk of wat er van over was in die dagen nog dan. Maar het waren de Joden die terugkeerden, de Joden die vroeger in Judea, dus rond Jeruzalem woonden, zij kregen toestemming om terug te keren ten einde daar de tempel van Jehovah te bouwen. Dus dat zijn in het gunstigste geval 2 stammen van Israël. Maar aangezien de beloften waren, beloften met betrekking tot heel Israël, kan dit dus slechts een gedeeltelijke vervulling van de beloften geweest zijn. En dat was het ook. In meer dan één opzicht, dus gedeeltelijk. In de eerste plaats omdat het niet de Messias bracht, omdat het maar een klein tempeltje bracht, verhoudingsgewijs zal ik maar zeggen. Dus het was gedeeltelijk. In de tweede plaats omdat het maar een deel was van Israël, namelijk slechts de Joden, het 2-stammenrijk en niet het 10-stammenrijk. En daarna kreeg het verhaal nog een keer, want niet de Joden keerden terug. Ze mochten terugkeren, maar het was slechts een deel wat terugkeerde en ongetwijfeld slechts één minderheid. Terwijl de meerderheid gewoon buiten het land bleef. En zich wellicht ergens elders vestigde. En dat gebeurde trouwens ook in de 4 eeuwen die daarop volgden. Tot aan de dagen van de Nieuwtestamentische geschiedenis aan toe. Want in die dagen woonden overal ter wereld, in ieder geval in de zogeheten beschaafde wereld, de Romeinse wereld, er woonden overal Joden. En dan nog wat, het bracht om nog een reden niet de vervulling van al Gods beloften. Want er wordt nergens gezegd dat dit een gelovig volk is. Ik kreeg toestemming om terug te keren om een tempel te bouwen. Maar om een tempel te bouwen hoef je niet gelovig te zijn. Ja, moet je wel religieus zijn, maar dat is wat anders. Ik heb de afgelopen weken nogal wat kerken gezien. Maar of er ook gelovigen waren, waag ik te betwijfelen. Ik kreeg in ieder geval niet de indruk. En daar vond ik wel genoeg, hè. Daar gaat het maar om. Men kan een tempel bouwen, een kerk bouwen, maar dat wil niet zeggen dat men gelooft in God en in zijn woord. En zo is tot vandaag. Want men kan christen zijn, dat betekent zoveel als dat men leeft volgens een bepaalde christelijke cultuur en zo, of wat er voor door moet gaan. Wordt men geacht religieus te zijn, is voor mij bij de kerk te bezoeken, betrekkelijk regelmatig, bij voorkeur 2 maal op 1 zondag, maar laat maar zitten. He, maar dat wil nog niet zeggen dat men gelovig is, of wedergeboren is, of iets dergelijks. Het zijn in principe zelfs totaal andere dingen. En hetzelfde geldt voor het Jodendom. Want men kan Jood zijn en men kan religieus zijn, maar dan is men nog niet een gelovige. En als men niet een gelovig is, dan geldt nog altijd de oproep om zich te bekeren tot de Heere en om de naam des Heeren aan te roepen enzovoorts. En zo was het in de dagen van de vorige profeten uit Zacharia 1 vers 4. Zo was het in de dagen van Zacharia en dus Ezra en Nehemia. En zo was het een paar honderd jaar later in de dagen van de Heere Jezus bij ditzelfde volk. Dat volk, dat staatje, Joodse staatje, Judea met Jeruzalem als hoofdstad enzovoort. Daar woonden Joden inderdaad. Daar in de buurt trouwens ook in Galilea, maar het was niet een Joodse staat officieel. Maar er woonden overal Joden. Maar in ieder geval in Judea, maar het volk wordt opgeroepen om zich te bekeren, dan wel om te geloven in God en zijn woord enzovoort. Godsdienstig, religieus waren zij wel, maar daarom nog niet gelovig. En dus kun je zeggen, werd hen het evangelie gepredikt? Nou ja, avant la lettre, dat wil zeggen ook in oud-testamentische tijd, maar dat kan, hè? Dat gebeurde nou eenmaal. Er komt nog wat anders bij, want als we tegenwoordig praten over het Joodse volk of het Jodendom, dan hebben we nog, dan stellen wij de vraag wie hoort daarbij en dan krijgen we heel wat verschillende antwoorden. De belangrijkste heb ik niet genoemd. De belangrijkste is dat men is Jood als men de Joodse godsdienst aanhangt. Want elke heiden, ongeacht zijn afstamming, kan Jood worden. Het is niet makkelijk. Nou, voor vrouwen wat makkelijker dan voor mannen, maar het is niet makkelijk, maar het kan wel. En in het verleden zijn zelfs hele volkeren ongeveer als volk aan blok overgegaan tot het Jodendom. Dat wil zeggen, ze namen de Joodse godsdienst aan en werden sindsdien tot Jood gestempeld, bestempeld, omgestempeld, weet je zoiets. Als Jood aangemerkt. En ik weet dat je het niet zeggen mag, hè, maar een heel groot deel van wat wij Joden noemen, en die mensen waarvan we zeggen, die hebben specifiek Joodse trekken, moet toch vastgesteld worden dat het in feite niet Joodse trekken zijn, maar Oost-Europese, eenvoudig omdat daar soms wel een heel volk tegelijk, en in feite meerdere, overgegaan zijn tot het Jodendom, precies die als Jood beschouwd worden. Maar dat heeft met afstamming niks van doen, alleen maar met godsdienst, religie. Dus, en maar waar het nou om gaat, is dat dat deel wat hier terugkeert uit de Babylonische ballingschap, wel waarom keert het terug? Want de meeste keerden niet terug en zijn in ballingschap gebleven. Het zij in Babel, het zij, dat is in het oosten, het zij helemaal in Spanje, dat is het westen, Gallië, of kan niet schelen waar. Waarom keerden deze Joden terug naar Jeruzalem? Niet omdat het moest, want het moest helemaal niet. Men kreeg toestemming om het te doen indien men wilde. Maar waarom wilden zij? Omdat zij religieus waren. Want het was een toestemming om terug te keren en de tempel te bouwen. Dus uit religieuze overwegingen. Wel, dan is de volgende normale menselijke en historische vraag, welke religie hingen zij dan aan? Nou, dat is makkelijk zat hoor. De Joodse. De Joodse. En precies die religie die wij weliswaar uit deze Bijbelboeken niet al te zeer leren kennen, maar die wij wel degelijk uitgebreid leren kennen in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen en daarna nog in de brieven. Die van het leven onder de Joodse wetten en regels. En die religie, die godsdienst, dat is vervolgens de vraag, waar vindt hij zijn oorsprong? Nou, dat is maar de vraag wat je onder oorsprong verstaat. Want als je het aan de Jood vraagt, zegt hij, nou, bij Mozes, de Mozaïsche wet. En daar is weinig tegenin te brengen, want het is inderdaad zo dat de Joodse wet op een of andere wijze gebaseerd is op, maar ik persoonlijk verkies, of prefereerde uitdrukking, is afgeleid van de Mozaïsche wet. Dat is iets negatiever bedoeld, dus het is afgeleid van. Kun je heel positief uitleggen, maar ook heel negatief. Het is weggeleid van namelijk. Hè? Het heeft er wel iets mee te maken, maar het komt er vandaan. Het is het niet, en het is het ook niet. Maar het hele punt is dat daar tegenin gebracht moet worden dat in oud-testamentische tijd er niet zoiets bestond als een Joodse godsdienst, officieel aangeduid als judaïsme, Joodse religie, het judaïsme, dat bestond niet. En alleen al de naam geeft dat al aan, want het had een Israëlitische godsdienst moeten zijn dan, als het van Mozes was. Maar het heet nog echt, sinds mensenheugenis, de Joodse godsdienst, het judaïsme. De 10 stammen van Israël kennen die godsdienst niet, eenvoudig omdat ze er nooit onder geleefd hebben. De Joden in die dagen, die oude dagen trouwens ook niet, het tweestammenrijk ook niet, want die leefden er ook niet onder, of nauwelijks. Want de Oud-Testamentische geschiedenis van Israël is er een niet van dienst aan Jehovah, maar is er een van afgodendienst en ontrouw aan Jehovah. Men diende de Heer niet. Nou ja, natuurlijk, er zijn gebeurtenissen geweest, omstandigheden geweest, waarin een tempel gebouwd werd, een tempel gewijd werd, waarin er ook trouwens nog verder terug een tabernakeldienst was. Maar u weet net zo goed als ik dat dat ook niks voorstelde. Want terwijl men de tabernakeldienst had in de woestijn, murmureerde het volk en was constant in opstand tegen God. Of je dat nou dienst aan God moet noemen of dienst aan Jehovah. Ja, dat is ook hoogst twijfelachtig dan. Maar ook in het land, men diende de afgoden en iets als een Israëlitische of Joodse godsdienst bestond niet. Sterker nog, de Babylonische ballingschap, die kwam over het volk, juist omdat het de Heere niet diende. En speciaal praten we nu al over het tweestammenrijk. Tienstammenrijk heeft sowieso de Heer nooit gediend. En de Heer liet het volk afvoeren in de Assyrische ballingschap. En wat het tweestammen betreft, zij diende de Heer ook niet. Een heel enkele keer, af en toe met een kleine opleving, was er even wat. Ze hebben de tempel een keer schoongemaakt en dat was het dan ongeveer. Zoiets was het toch? Of ben ik er maar? Nou goed. Eén of twee keer was er zoiets aan de hand, maar dan had je het wel gehad. En de Heer zegt, nou, als je me dan niet dienen wil, dan heb je in mijn land ook niks te zoeken, dus ik zet je eruit. Kort gezegd. Maar daar komt het op neer, hè. En wij maar mooie verhalen ophangen. In onze dagen gebeurt dat, verhalen ophangen over wanneer de jubeljaren vallen en wanneer de sabbatsjaren vallen. Nou, laat ik je nou eens mogen vertellen dat men nog nooit een sabbatjaar gevierd heeft. Dus hoe zouden wij weten welk jaar een sabbatjaar is? En als je het er helemaal nog nooit van gehoord hebt, dan is dat maar beter zo. Laat het maar zo, hè. Dan zit men uit te rekenen wanneer er weer een jubeljaar is, want dan moet de Heer weer komen of zoiets. Wat een onzin. Die jaren zijn nooit gevierd. En om die reden zegt de Heer, nou, dat heb je nou, je hebt nou 70 sabbatjaren overgeslagen en niet gevierd. Ga nou maar eens 70 jaar het land uit, dan zal ik het wel braak laten liggen als jullie het niet doen. Zoiets was het. Toen keerde men terug uit de ballingschap en toen liet men het nog gewoon voor wat het was. Men vierde nog de sabbatjaren niet. Kun je je voorstellen dat een Jood het land 7 jaar laat braak liggen? Of een jaar laat braak liggen? Elke 7 jaar, 1 jaar. Kun je het niet voorstellen? De sabbat vieren, dat gaat nog. Dat haal je wel weer in. Maar sabbatsjaren vieren, toen nou toch. Hè? Een jaar lang niks doen, dat is een zonde van het geld. Hè? Dat kost wat hoor, een jaar vakantie nemen. Hè? Maar goed, laten we zitten. Maar waar het maar om gaat is, zij hebben dat gewoon nooit gedaan. Het bestond gewoon niet, men vierde het niet. En iets dergelijks wordt ook gezegd van het feest van ongezuurde broden. Het werd nooit gevierd en van het loofhuttenfeest werd ook nooit gevierd. 1 of 2 uitzonderingen daar gelaten. En dan staat het er ook bij, dat hadden ze nog nooit gedaan, maar nu deden ze het dan een keer. Uitzonderlijk, maar het gebeurde dus in het algemeen. Uitzonderingen dagen later, niet. Sinds wanneer viert men dan het feest van ongezuurde broden, zoals we dat in Matthäus tegenkomen, en het loofhuttenfeest enzovoort. Sinds wanneer viert men dat? Dat is hetzelfde als de vraag, waar vindt het jodendom, het judaïsme, de Joodse godsdienst, waar vindt die zijn oorsprong? In de ballingschap, in Babel namelijk. Vandaar dat de Talmud, die verzamelde Joodse overlevering, de oude wel te verstaan, de meest oorspronkelijke Talmud, is de Babylonische Talmud. Daarna nog aangevuld met de Jeruzalemse Talmud. Is dat goed woord, Jeruzalems? Ik weet geen ander woord, dus het moet goed zijn. Hè? Dus aangevuld met de Jeruzalemse Talmud, maar dat is van later datum. De Talmud, de verzameling van Joodse overlevering en wetten, vindt zijn oorsprong in Babel. Christenen weten dat ook maar, of zij die ervoor door moeten gaan dan, weten dat ook maar al te goed. Die beweren zelfs dat heel het Oude Testament geschreven is in Babel. Of daarna. En dat alle Bijbelgeschiedenis zijn oorsprong vindt in Babylonische traditie en overlevering. En tot op zekere hoogte heeft men gelijk. Het is niet waar hoor. Maar tot op zekere hoogte heeft men gelijk en kan men het aantonen. De verzameling geschreven boeken. Het Oude Testament, het Tenach als zodanig, vindt als boek, als geheel, zijn oorsprong inderdaad in Babel. Waarmee niet gezegd is dat de boeken die samen de Tenach vormen, dat die niet van oudere datum zouden zijn. Ze zijn namelijk van oudere datum. Behalve natuurlijk Haggai, Zacharia, Malachi, Ezra, Nehemia enzovoorts. Natuurlijk. Maar niettemin de verzameling van als zodanig van het Oude Testament en alles wat ermee samenhangt, het lezen van het Oude Testament in de loop van 1 of in de loop van 2 of in de loop van 4 jaren. Het zijn allemaal inzettingen die gemaakt zijn in Babel en toen het Joodse volk toestemming kreeg om vanuit Babel terug te keren naar Jeruzalem, toen namen de terugkerenden uiteraard deze daar in Babel ontstane tradities en overleveringen met zich mee. Vandaar dat een van de profetieën hier in Zacharië ook zegt dat men beter met het hele handeltje naar Babel kan terugkeren. Want daar komt het vandaan. Nee, dat is een paar hoofdstukken verder. In, wat was het ook weer? Kan ik het zo gauw niet vinden natuurlijk. In Zacharië 5. We namen vers 11, maar we hebben het er later nog wel over. Waar de vrouw, namelijk Israël, teruggebracht wordt naar het land Sinear. Naar Babel. Want het Jodendom komt uit Babel. En nou weet ik dat het gevaarlijk is om het te zeggen. Maar ik moet het toch zeggen, waar dacht u eigenlijk dat al die godsdiensten vandaan komen? He? Volgens de Bijbel, Babel, allemaal komen ze uit Babel. In de eerste plaats omdat alle volkeren en dus ook hun godsdiensten daar hun oorsprong vinden. En verder gewoon omdat er ronduit staat dat Babel is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En het gevaar om dit te zeggen is natuurlijk dat je dan de conclusie moet trekken dat ik beweer dat het judaïsme een gruwel en een hoererij is. Een afgoderij dus, en dat beweer ik ook, ja. Dat is het. Want wat men dient is niet de Heer. Men beweert van wel, maar dat maakt het juist zoveel erger. Maar de Mohammedanen beweren hetzelfde. En die gebruiken hetzelfde Oude Testament. En hebben ook een verzameling wetten en regels die daarvan afgeleid is, enzovoorts. En wie ze ervan afgeleid heeft, doet ook weinig ter zake. Het gaat er maar om dat men niet de Heer zelf zou dienen, niet zijn woord zou geloven, in geloof zou leven uit dat woord en uit die beloften, enzovoorts. En als er al iets de mens in de weg staat, en dat zeg ik bij vele gelegenheden, als er al iets de mens in de weg staat om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan is het juist de wet, en in het bijzonder de judaïstische wet. In het algemeen dan de wet van Mozes, maar het doet niet zoveel ter zake. De wet, en in het bijzonder wordt dan gesproken over de wet, zoals deze Joden die kenden en praktiseerden, en het leidt geen enkele twijfel dat de meest orthodoxe Joden, in de religieuze toepassing van de term, dat juist zij terugkeerden naar Jeruzalem en van de gelegenheid gebruik maakten om zich opnieuw in Jeruzalem en Judea te vestigen en daar een tempel te bouwen voor Jehovah. Dat is ook wat gebeurd is. En of dat nou een aanbeveling is voor dat volk of voor het deel van het volk of niet, dat weet ik niet. In elk geval is het zo dat al in Jeremia, dat was niet aan het eind van de ballingschap, maar in het begin van de ballingschap, dat al in Jeremia wordt vastgesteld dat degenen die al afgevoerd waren naar Babel, dat die beter af waren en dat die meer aanspraak konden maken op zegeningen van de Heer dan degenen die in het land op dat moment nog waren. Eenvoudig omdat door hun aanwezigheid in het land zij het land ontheiligden. En juist daarom zou een oordeel over hen gebracht worden. Zij die zo vasthielden aan Jeruzalem en de tempel die er toen nog stond, die tempel van Salomo, juist zij zouden geoordeeld worden. En hier na die ballingschap komt er een categorie Joden terug naar Jeruzalem om een tempel te bouwen met een eigen verzameling van religieuze inzettingen enzovoorts. En de geschiedenis gaat gewoon verder waar die gebleven was, namelijk over hen zou het oordeel komen. Dat is ook inderdaad gebeurd, al was het dan uiteindelijk pakweg 400 jaar later. Nadat eerst de Heer Jezus zelf, de Messias dus, verschenen was aan het volk, maar niettemin gebeurde het. Nog afgezien van de uitgebreide verdrukkingen, vervolgingen, waaraan dit Joodse volk bloot kwam te staan in de dagen van de Maccabeën, van Joodse Kambezien en van de andere Kambezien, de dagen van Antiochus Epiphanes, dus in de dagen van het Griekse Rijk, zal ik maar zeggen, wat er verder volgde. Want toen zijn ze inderdaad zwaar vervolgd geworden. Maar het heeft niet geleid tot bekering. En als wij niet oppassen, dan hebben we nog respect voor ze, omdat ze zo trouw vast bleven houden aan hun eigen Joodse inzettingen. Maar het waren inzettingen die de Heer hen in ieder geval niet gegeven had. En dat is maar waar het om gaat. En ze moeten dus inderdaad beschouwd worden als opstand tegen de Heer. En dat bleken ze ook in ieder geval te zijn in Matthäus, Marcus, Lucas, Handelingen enzovoorts. Dat is nog maar 400 jaar later, maar ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat in de loop van die 400 jaar die inzettingen gewijzigd waren. Althans niet fundamenteel. Net zo min als dat die inzettingen gewijzigd zijn geworden in de afgelopen 2000 jaar. Het is gewoon hetzelfde gebleven. En nog steeds dezelfde opstand en nog steeds dezelfde belemmering om tot geloof in de Heer en in de Messias te komen. En dat is dus een heel ernstige achtergrond voor deze profetieën. Dat kan niet missen, want we worden er meteen bij bepaald. Hè? Het tweede jaar van Darius in vers 1, dat geeft natuurlijk de tijd aan en plaatst deze profetie ook binnen het kader van de profetie van Haggai, want die is ook zwaar gedateerd. Dat wil zeggen dat er de data bij staan en het blijkt dat deze profetieën van Haggai en Zacharia elkaar inderdaad afwisselden. De eerste profetie van Haggai, dan de tweede profetie van Haggai, dan de eerste profetie van Zacharia, dan de derde profetie en vierde profetie van Haggai en dan weer verder de profetieën van Zacharia. Dat is ongeveer de volgorde. Doet er nou niet zoveel toe, maar het is allemaal korte tijd achter elkaar, binnen enkele maanden. Profetieën van Haggai beginnen in de zesde maand van het tweede jaar van Darius en daarna komen de profetieën in de zevende maand, de achtste maand, de negende maand, de elfde maand. En dat was het dan. En tenslotte dan in de negende maand van het jaar daarop. Maar dat doet nu ook verder niet de zaak. Het is achter elkaar gebeurd dat, hè? Om de paar weken, zal ik maar zeggen. Maar in de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet. En dan staat het, de Heer is zeer vertoornd geweest tegen uw vader. De commentatoren zeggen, nou dan zal Zacharia wel een jonge man geweest zijn. En dat zal ook wel. Maar het lijkt me niet de belangrijkste conclusie. Er staat namelijk, de Heer is zeer vertoornd geweest tegen uw vaderen. En daarna, vers 4, wees niet als uw vaderen tot dewelke de vorige profeten... Profeten de voorgaande tijd, de oudere profeten riepen, zeggende, alzo zegt de Heere, enzovoort. Dat waren dus de profeten van voor de ballingschap, inclusief de grote profeten die de ballingschap hebben aangekondigd uitgebreid. Maar het punt is niet dat het vaderen waren omdat Zacharia een jonge man was. Nou, Zacharia is al best een jonge man geweest en dat geloof ik wel. Maar waar het om gaat is dat hier meteen bij de aanhef van dit boek erop gewezen wordt dat dezezelfde profetieën, zoals ze door oudere profeten in de loop der eeuwen tot het volk gericht zijn geworden, dat dezezelfde profetieën nu hier herhaald worden. Niet tot in de details gelijk, maar wel met dezelfde algemene strekking, namelijk de oproep om zich te bekeren. Want dat staat er ook in vers 4. Wees niet als uw vaderen, zegt dat tot het volk, hè? Wees niet als uw vaderen tot de welke de vorige profeten riepen, zeggende, alzo zegt de Heer der Heerscharen, bekeert u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar zij hoorden niet en zij luisterden niet naar mij. Zodat de oproep is dat dit volk nu zich wel zou bekeren. Let op, het wordt gezegd tot het deel wat terugverzameld is. Maar juist zij worden opgeroepen om zich te bekeren. En voor zover ik weet, degenen die achtergebleven zijn of die zich elders gevestigd hebben, die werden niet eens opgeroepen om zich te bekeren. Komt specifiek tot hen. Zodat er met hen, juist met hen, fundamenteel wat mis moet zijn. En wat er mis is, is natuurlijk gelegen in hun Joods religieus streven. Er is wat mis met het judaïsme waaronder zij leven. Maar goed, de oproep is dan dat de mensen die hier aan deel hebben, nu in deze dagen, en die luisteren kunnen naar Zacharia en Haggai en later Malachi of naar Ezra en Nehemia, dat die inderdaad zich zouden bekeren van hun boze handelingen. Maar goed, de kans dat het zou gebeuren, die wordt niet groot geacht, ook hier in de inleiding van deze profetie niet. Het neemt echter niet weg dat verder in dit Bijbelboek weliswaar gesproken wordt voor een deel over oordelen die wellicht over het volk zouden komen, maar tegelijkertijd, want daar gaat het natuurlijk om, wordt gesproken over de zegeningen die de Heer alsnog, zei het dan later, maar die de Heer alsnog aan dit volk zou geven. Neemt niet weg dat men dan toch eerst zich zou bekeren van de boze handelingen en boze wegen uit 1 vers 4. En dat zij wel zouden horen, vers 4 nog steeds, naar het woord des Heren. En daarom komt tot hen het woord des Heren, zo heet het, hè? In vers 1 al, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia en zo kwam het woord des Heren tot dit volk. Via deze drie profeten, daarna worden de poos stil en daarna komt weer het woord tot dit volk, eveneens via ene Zacharia, die dan in de Griekse dagen leeft. Dus wordt het Zacharias. Want voor zover ik me kan herinneren, de eerste die aan de orde komt in de Nieuwtestamentische geschiedenis is inderdaad deze oude man Zacharias, eveneens uit een priesterlijk geslacht, net als deze. En hem wordt aangekondigd de geboorte van Johannes de Doper, et cetera, et cetera, et cetera. Maar zo ongeveer. Verbaas u er me niet over, er zijn ongeveer 30 personen in de Bijbel die Zacharia of Zacharias heten. Dus ik begin er niet eens aan om dat uit te leggen. Er zijn er nogal wat. De naam betekent zoveel als Jehovah gedenkt of Jehovah zal gedenken. Meestal opgevat als hem aan wie Jehovah denkt of zoiets. Hè? Zo van hij denkt aan Zacharia. Maar wie de profeet of het boek leest, begrijpt dat dat niet de strekking van de naam is. De strekking is dat de Heer zijn volk zal gedenken en zijn verbond met zijn volk. Of het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind en de Heer zal dus gedenken. Berechtja, Baruch, of nee, sorry, ik zit nog ineens een andere naam. Dat was zijn vader. Jehovah zal zegenen, betekent dat. Maar Zacharia, dus van Zachar en Jehovah, dat wil zeggen Jehovah zal gedenken. Hij zal dus doen alsnog wat hij in het verleden beloofd heeft. Echter niet in de dagen van Zacharia, maar daarna. Dat zouden dan de dagen kunnen zijn die wij zo goed kennen uit de Nieuwtestamentische geschiedenis. De dagen van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, de dagen van de Heer Jezus dus. Maar het zal blijken dat die dagen ook slechts een gedeeltelijke vervulling brengen van deze profetieën en beloften. Want wat ik dan op voorhand dan allemaal zeg, is dat deze profetieën hier weliswaar aan de ene kant spreken over een letterlijk herstel van Israël in verband met de komst van de Messias. Het neemt niet weg dat deze profetieën net zo goed spreken over de dagen waarin wij leven, waarin de Messias gekomen is, waarin hij de aan Israël beloofde zegeningen gebracht heeft en waarin hij zijn koninkrijk heeft opgericht. Zij het dan dat dit alles in het verborgene gebeurt in onze dagen. Maar het wordt wel degelijk aangekondigd. Dat blijkt ook, want zelfs in dit eerste hoofdstuk komt dat al aan de orde. Maar als ik daar nou op in zou gaan, dan zou ik een beetje te ver vooruit lopen. Ik hoop dat er in ieder geval duidelijk is wat in die eerste 6 versen van Zacharia naar voren wordt gebracht. Staat er ook gewoon boven voor ons gemak. De Joden, vind ik altijd wel aardig, de Joden, vooral Jood in godsdienstige zin, want anders waren ze hier niet. De Joden tot bekering vermaand. Dat zijn Joden van hetzelfde soort als uit de dagen van het Johannes-evangelie. En dat moet maar even voldoende zijn. Vol van de wet en van inzettingen, maar vol onbegrip met betrekking tot het woord van God. Want zij luisteren niet. Niettemin wordt vastgesteld, ook in die eerste 6 versen, dat die vaderen, dat tot die vaderen de woorden Gods gesproken zijn en dat die vaderen bij gelegenheid wel degelijk hebben erkend dat de Heer gedaan heeft wat hij beloofd had. En ik bedoel het negatief, dat wil zeggen, hij had beloofd oordeel over het volk te zullen brengen en heeft dat ook gedaan. Dat is waarna verwezen wordt in vers 6. Nochtans mijn woorden en mijn inzettingen die ik mijn knechten, de profeten, geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen? Want die inzettingen, dat waren inzettingen van, als je mij niet dient, zal ik je vijand brengen of zal je uitrukken uit het land en dat soort dingen meer. Het is gewoon een wetmatigheid van Gods kant. Hebben zij uw vaders niet getroffen in de voorgaande eeuwen? Zodat zij wederkerende, dan wel zich bekerende, zeiden, gelijk als de Heer de Heerschare gedacht heeft ons te doen, met een verwijzing naar de naam Zacharia, de Heere gedenkt, gelijk de Heere gedacht heeft ons te doen, naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft hij met ons gedaan. Hetgeen dan automatisch ook inhoudt dat de naam Zacharia niet alleen betekent de Heer zal gedenken aan de beloften die hij aan het volk gedaan heeft, aan de zegeningen die hij hem beloofd heeft, maar het betekent tegelijkertijd de Heer zal ook gedenken aan het oordeel wat hij heeft aangekondigd over een ongelovig volk. En als de Heer dus gedenkt, als hij dat uiteindelijk zal doen, zal hij inderdaad zijn beloofde zegeningen brengen, maar alleen voor degenen die zich bekeerd hebben, namelijk degenen die in hem geloven. En andersom, hij zal oordeel brengen over degenen die naar hem niet hebben willen horen. En terwijl ik het zeg, denk ik, nou sta ik een open deur in te trappen, want de hele Bijbel staat vol met dat soort uitspraken natuurlijk. Hij zal het doen. In Zacharia lees je dat ook. Later uitgebreid, denk alleen maar aan Zacharia 14, het meest bekende deel van de profetie waarschijnlijk, waar staat dat de Heer alle heidenen ter strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem en dat de stad ook inderdaad zal worden ingenomen. En dan zal de Messias zijn voeten zetten op de Olijfberg om het overblijfsel niet te bevestigen in de stad, maar om het overblijfsel ook alsnog uit de stad te jagen. Allemaal eruit dus bij die gelegenheid, terwijl men hier allemaal erin is en er heel positieve gedachten over heeft. Maar via de profeet wordt aangekondigd dat het zo positief allemaal niet is. Integendeel. En hoewel het lijkt op vervulling van de belofte, en hoewel het dat tot op zekere hoogte ook is, wordt aan de andere kant erop gewezen hoe gevaarlijk het is om in het land te zijn en niet te geloven. En tegelijkertijd wordt aangekondigd de totale ondergang van die Joodse staat die in deze dagen gesticht wordt. Nu is die staat natuurlijk alles ten onder gegaan in het jaar 70 van onze jaartelling, maar ook de tegenwoordige Joodse staat zal een dergelijk lot treffen, op gelijke wijze. Het heeft mij verbaasd, we waren 2 weken terug in Jeruzalem en op de Olijfberg enzovoorts. En overal waar wij kwamen, trok de ongelovige Joodse gids zijn Bijbel uit zijn zak en las het daarvoor bestemde Bijbelgedeelte. U weet wel, bij het meer van Galilea, over de storm op zee en over Petrus die op de wateren liep en dat soort dingen meer. En over een wonderbare visvangst en over de wonderbare spijziging enzovoorts. Waarna we allemaal brood met Petrusvis moesten eten. Maar goed, dat hoort er zo bij. Het is allemaal vaste prik, weet u wel. En over en de rijen langs Kana is geen tijd om te stoppen. Dus wordt er onderweg in de bus door de gids voorgelezen over dat de wijn op was en dat de Heer nieuwe wijn maakte, maar dat er geen zin had te stoppen in Kana, omdat de wijn die ze daar nog hadden, die was dringend aan vervanging toe. Die kon beter water drinken daar dan wijn, want de wijn in Kana was überhaupt niet best. Maar goed, dat even te zijn. Maar er worden overal toepasselijke schriftplaatsen gelezen. U weet wel, hè. En zelfs in de graftuin niet. Want daar moest Corrie de Jong het woord voeren. Maar dan, laat maar even zitten. Maar in die kerk wel, die grafkerk natuurlijk wel. Over de opstanding wordt gelezen en over het avondmaal wordt gelezen enzovoort. Totdat we op de Olijfberg kwamen. En toen werd wel uitgelegd waarom die graven daar waren op de Olijfberg, dat wil zeggen op de hellingen van de Olijfberg en de tegenovergestelde helling aan de kant van Jeruzalem. De ene kant Joods en de andere kant Mohammedaans, hoogst vermakelijk. Maar het is omdat men gelooft dat daar de Messias zal verschijnen op de Olijfberg. En kennelijk gelooft men dan dat dan de graven geopend worden. Maar er werd niet uit de Bijbel gelezen. Dat is makkelijk genoeg, want het is maar één schriftgedeelte wat je dan lezen kunt. Het is makkelijk zat, hè? Vooral voor een Jood hoef je alleen maar het Oude Testament, dan Zacharia 14. Maar waarom leest men het niet? Ik heb het hem niet gevraagd. Het was totaal overbodig. Ik weet waarom de man het niet leest. Omdat daar staat dat Jeruzalem verwoest zal worden als zover is. En dat graven zullen opengaan, dat is wel waar, maar dat is niet de goede uitdrukking. De goede uitdrukking is, de graven zullen geschud worden. En dat is niet hetzelfde als opengaan, dat weet u toch, hè? Nou, ja goed, laat u zich dan maar eens uitleggen wat dat betekent. Maar dat is de gang van zaken. Jeruzalem zal verwoest worden. Dat is wat aangekondigd wordt hier in Zacharia. Alsnog, en terwijl men feest viert over de terugkeer en over het begin van de bouw van de tempel, wordt via de profeet aangekondigd dat Jeruzalem zal verwoest worden, dat dus ook deze tempel zal verwoest worden, enzovoorts. Het zou ook gebeuren. De tempel werd verwoest in het jaar 70 van onze jaartelling in ieder geval. En Jeruzalem werd toen ook verwoest en zal alsnog verwoest worden in de toekomst. En hoe meer men vasthoudt aan het Jodendom wat hier zojuist was uitgevonden, hoe minder men geneigd zal zijn om te geloven in de beloofde Messias. En dus in de Heer Jezus Christus. Zodat meteen bij het ontstaan van dit Jodendom deze ernstige woorden van Gods wegen tot dit volk gesproken worden. En dezezelfde woorden worden later natuurlijk, althans woorden van dezelfde strekking worden later herhaald door de Heer Jezus zelf in de Nieuwtestamentische geschiedenis. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. Het belangrijkste aspect van deze profetieën uit Zachariah en Haggai en Malachi is dus inderdaad dat daarin eigenlijk de eerder gegeven profetieën weer opnieuw bevestigd en bekrachtigd worden. Want dat is waar het eigenlijk om gaat. Opmerkelijk is natuurlijk dat we voor de ballingschap talloze profeten kennen, waaronder enkele hele grote, en na de ballingschap alleen maar drie kleine profeetjes. Nou, Zachariah is verhoudingsgewijs dan nog een beetje groot voor een kleine profeet met zijn, 14 hoofdstukken geloof ik. Meer? Weet ik niet eens. 14. Ik zou niet weten wat er in hoofdstuk 15 staat. Nee, zie, 14 hoofdstukken. Is er een tamelijk groot, maar bij elkaar, het zijn toch echt kleine profeetjes. Maar het is ook niet nodig om weer uitgebreide profetieën te geven. De strekking van deze profetieën is eigenlijk alleen maar dat al die vorige profeten uit Zachariah 1 vers 4 gewoon opnieuw van kracht zijn. Inclusief in het algemene aankondiging van oordelen en ballingschap enzovoorts. En Israël is inderdaad weer in ballingschap gegaan. Ja, jaren later. Uiteindelijk in het jaar 70 van onze jaartelling, dan bij de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. En evenzeer gelden de profetieën dan wel beloften over een terugkeer uit ballingschap. En die moeten nog vervuld worden in de toekomst. Daartoe dienen deze kleine profeten, en ze dienen natuurlijk om meteen een oordeel uit te spreken feitelijk over dit judaïsme, de Joodse godsdienst, of hoe je dat maar noemen moet. Want die was zojuist ontstaan. Deze dingen blijken in ieder geval al uit de eerste 6 versen van dit Bijbelboek en van dit eerste hoofdstuk. En daarna komen wij terecht in het gedeelte vanaf vers 7 in het visioen van de man op het rode paard. Het schijnt dat je gezicht moet zeggen, want het schijnt geen visioen te zijn. Maar ik weet niet wat het verschil is tussen gezicht en visioen. Als je bijvraagt is het hetzelfde, dus het maakt me verder niet uit. Hele theorieën over hoe Zachariah dan dit zag. Was hij wakker en bij zijn volle verstand en nuchter en zag hij deze dingen? Of sliep hij en zag hij deze dingen? Ik weet het niet, het maakt me ook verder niet uit. Hij sliep niet, want dat staat er niet. Hij zag in elk geval, hè. Op de 24e dag in de 11e maand staat er, zag hij deze dingen. De 24e van de maand speelt trouwens een belangrijke rol in de min of meer gelijktijdige profetieën van Haggai. Maar ik ga er niet verder op in, want de data die gegeven worden spelen geen rol van betekenis in de Bijbelse geschiedenis. Het enige is dat ooit op een 24e van de 9e bepaalde beloften vervuld zouden worden. 24e van de 9e. Maar dat wil ik wel bespreken, maar dan naar aanleiding van het boek Haggai, want daar wordt dan besproken. Dus ik ga er nu niet op in naar aanleiding van Zachariah. Maar in vers 7, op de 24e dag in de 11e maand, de maand Shebat, voor degene die de kalender niet heeft, in het tweede jaar van Darius, hetzelfde jaar nog, geschiedde het woord des Heren tot Zachariah, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo. En toen zag hij een man rijdend op een rood paard, staat er. En hij stond tussen de mirten die in de diepte waren, en achter hem waren rode, bruine en witte paarden. Ik zal het verhaal maar snel vertellen. Bruin bestaat niet, in de Bijbel ook niet. En het woord wat hier vertaald is met bruin heeft in de hele Bijbel nooit een betekenis van een kleur. Men heeft er dus ook inderdaad niks van kunnen maken. Gangbare verklaring is overigens dat het hier gaat om rode paarden en witte paarden. En dan de middelste, de bruine, ja, die staan er tussenin. Dus die zullen wel rood met wit gespikkeld geweest zijn. En sommige vertalingen geven dat ook. Waar staat er? Staat het er echt? Nee, ik weet niet. Gevlekte staat er dan of zoiets. Gesprenkeld. Hagelvlekkig staat er. Hè? Nee, ook niet. Ja, kijk. Wat hebben jullie voor Bijbel? Dat had me een boel werk bespaard. Oh, je hebt er al bij geschreven. Oh, je hebt alles gehoord. Ja, dat is waar. Mijn interpretatie van het schriftgedeelte is veel eenvoudiger. Het woord wat vertaald is met bruin betekent normaal helder. Of schel of scherp. Maar in alle gevallen is het helder. Scherp of schel, maar als het licht is en het is scherp of schel, dan heet het helder. Maar het is gewoon hetzelfde. En ik lees het vers alsof er maar twee soorten paarden waren. Namelijk rode en helder witte. Want helder en witte paarden lees ik als een synoniemia. Of als een, weet je niet, een hendiadist, dat kan ook, maakt in de praktijk geen verschil. Als twee woorden ter aanduiding van één en hetzelfde, namelijk helder wit. En dat lijkt mij het meest voor de hand te liggen. Letterlijk staat er waren paarden, rode, helder en witte. En ik lees het dus als paarden rood, rode paarden dus, en helder witte paarden alsnog. Twee soorten, dus rood en wit wordt het dan, maar dan ook echt wit. En daar kan ik goed mee uit de voeten, met die twee, omdat rood staat voor, nou noem eens wat, voor de mens, Adam, rood, Edom, ook rood, dat is hetzelfde. Rood staat voor de mens, waarbij wit staat voor God. En we kennen die kleuren uit bijvoorbeeld de evangelie, nee, niet uit de evangelie, maar wel in verband met de evangelie. Maar we kennen de kleuren uit de tabernakel, namelijk hemelsblauw, purper en scharlaken en dan wit. Hemelsblauw, purper en scharlaken op linnen. En linnen is per definitie wit. En als je die kleur, die vier kleuren vergelijkt met de evangelieën, dan hou je ze gewoon in dezelfde volgorde, dan kom je bij rood terecht bij de mens en bij het Lucas-evangelie enzovoort. Een beschrijving van de Heer Jezus als mens. Adam, Edom, of hoe het maar heten mag, rood dus. En bij wit kom je terecht bij het Johannes-evangelie, waar we de Heer ontmoeten als God of als de Zoon van God. Dus rood en wit, zowel mens als God. En in de kunst is dit niks bijzonders. In de kunst zou je zeggen, deze paarden zijn attributen van deze man die hier gezien wordt. En zijn illustraties van wie hij eigenlijk is. Deze voorwerpen, deze beelden, deze figuren van deze paarden dus, identificeren deze man. En ze identificeren hem als de mens. En omdat hij zelf op een rood paard rijdt, in het bijzonder als de zoon des mensen, de mens bij uitstek. Maar tegelijkertijd ook als de witte. En zelfs de helder witte, wit met grote nadruk dus, namelijk als de zoon van God. Want die man is gewoon de Heer zelf. Daar is minder oneenigheid over, hoor. Dat is voor iedereen duidelijk. Die man is de Heer zelf. Waarna ik bij rood en wit nog wel wat wil zeggen, het is wat voorbarig nu, maar de gedachte bij rood is niet alleen aan de mens, maar ook in het bijzonder aan de macht van de mens en dus aan koningschap. Kracht nou, rood staat voor kracht. De menselijke kracht wellicht, maar kracht als zodanig. En dan heeft rood van doen met koningschap, over de aarde weliswaar en over de mensheid. Niet blauw, hè? Dan heeft het te maken met koninkrijk, maar dan hemelse dingen. Maar rood, koningschap. En als ik dan van daaraf terechtkom bij het wit, en ik lees bovendien de volgende hoofdstukken, althans vele hoofdstukken, uit ditzelfde Bijbelboek, dan kun je voor wit inderdaad ook wat anders invullen. Hè? Priesterschap. Dat bedoel ik maar te zeggen. Dan zijn rood en wit respectievelijk de uitbeeldingen van koningschap en priesterschap. de hoge priester in zijn hoge priesterlijke functie, als hij functioneert namelijk, is gekleed uitsluitend in wit. Als hij niet in dienst is, zal ik maar zeggen, geen dienst heeft, droeg hij ook onder het oude verbond, droeg hij andere kleding, kleurrijke kleding overigens. Maar wanneer hij dienst deed op Grote Verzoendag, was hij uitsluitend in wit. Bovendien, linnen is per definitie wit. En hetzelfde linnen is per definitie het kleed van de hoge priester. Of van de priesters. Van de priesters, moet ik zeggen. Want normaal gesproken droeg men wol. Van de schapen, de geiten en hoe dat maar eten mag. Maar de priesters mochten geen wol dragen, omdat het een beeld is van de oude schepping. Zij droegen linnen, omdat het de uitdrukking is van opstanding uit de dood en daarmee van de nieuwe schepping. Maar de priesters, die immers eerstelingen zijn, worden geacht eerstelingen te zijn van de nieuwe schepping en droegen dus linnen. En waar Christus hoge priester is van het nieuwe verbond, naar de kracht des onvergankelijke levens, heeft hij dus per definitie een wit linnen kleed. Zodat ik persoonlijk hier in vers 8 al een uitbeelding vindt van het koningschap en priesterschap van Christus. En ik zeg dat is rijkelijk vroeg, omdat pas later in deze hoofdstuk, hoofdstuk 4, 5, 6, sprake is van koningschap en priesterschap van Christus. Maar het is niettemin een belangrijk aspect van deze profetie van Zacharia. En daarom heb ik niet de minste aarzeling om het ook terug te lezen, of in te lezen, zo je wilt, in vers 8 van Zacharia 1. En dat gaat des te makkelijker wanneer we vaststellen dat er niet drie kleurenpaden waren, maar twee kleuren. Alleen rood, maar dan ook echt rood. En wit, maar dan ook echt wit. Waarna wij terechtkomen bij de Myrten. Ik heb eerst de moeilijke genomen, de Myrten. De Myrten. Een man rijdende op een rood paard en hij stond tussen de Myrten die in de diepte waren. De bekende Myrten in de bekende diepte. De Myrten zijn kennelijk bekend, dat is ook inderdaad bekend, want de Myrten groeien op de berghellingen in het algemeen en meer in het bijzonder op de hellingen rondom Jeruzalem. Daar is geen twijfel over, dus ik kan het rustig zo zeggen. Of ze er nu nog zo groeien, weet ik niet. Niet echt, want het is niet allemaal cultuur, hè? Het wordt nu allemaal beheerst. Maar vroeger groeiden ze daar in het wild. Ik heb net vandaag of gisteren gelezen dat ergens in het noorden van Israël, ik weet niet meer precies waar, maar in wat wij Galilea noemen in elk geval, ik weet niet meer precies, daar wordt tegenwoordig myrten gekweekt, maar die moeten nog koosjes zijn ook, dat is niet het goede woord, maar myrten volgens rabbinaal voorschrift, het gaat namelijk om takken waarbij in dezelfde knoop drie bladeren ontspringen en bovendien, hoe hoger de bladeren zijn, hoe korter ze moeten zijn. Dus de onderste moeten lang zijn en naar boven toe moeten ze steeds korter worden. Zoals wij vroeger een kerstboom ons ideaal voorstelden. Dat heb je toch, onderbreed boven smal, zo ideaal mogelijk. En waarom willen die rabbis dat? Dat is heel eenvoudig, omdat de myrte gebruikt wordt bij het loofhuttenfeest. Daar spelen palmtakken weliswaar een rol. Maar het belangrijkste is de myrte, myrtetakken. En een paar weken terug toen ik in Israël was en zelfs in het vliegtuig al, hebben ze uitgebreid gezien, want er waren er zelfs, die waren zo orthodox dat ze zelfs in het vliegtuig een myrtetak met zich meedroegen, omdat het nog het feest van loofhutten was. En dan hoort men te wonen in loofhutten, loverhutten. Dus een hut met in ieder geval een dak van myrtebladeren, myrtetakken dus, eventueel palmbladeren, maar in ieder geval myrtetakken. Maar dat is de ene helft van vooral de andere helft, is dat men ook geacht werd een, wat men dan in het Nederlands noemt, feestruiker bij zich te dragen. Feestruiker, ruiker voor boeket, hè? Maar myrte ruikt ook inderdaad. Dat even terzijde. Een feestruiker, in het Jiddisch, misschien ook wel in het Hebreeuws heet het een lulap. Nee, dat is Jiddisch, lulap. U kent lulap? Of is dat inmiddels te lang geleden? Lulap, de grootste dumphandelaar van Nederland. Joodse dumphandelaar in Amsterdam, lulap. Nou, de lulap, met een B aan het eind overigens in dit geval. Dat is de Hebreeuwse aanduiding voor deze feestruiker zogenaamd. Maar wat men doet, is men draagt zo'n tak met zich mee. In het vliegtuig is dat lastig, maar het waren keurige mittentakken, netjes smal in plastic verpakt, zodat je ze ook in het laadje boven je stoel kon wegsteken. En zo. Wacht maar, laat maar zitten. Mirte dus, hè? De betekenis van de mirte is niet algemeen bekend. Het is uit de Bijbel ook niet makkelijk te halen. Er kan natuurlijk wel het een en ander van gezegd worden van de mirte in de Bijbel zelf. In de eerste plaats, het groeit op de hellingen en in het bijzonder op de hellingen rondom het hooggelegen Jeruzalem. Dus per definitie was Jeruzalem omgeven door deze mirten. Dat in elk geval. Verder, ik noem nou wel een tekst erbij, Nehemia 8 vers 16, waaruit blijkt dat mirtentakken behoren tot de loofhut, zowel als tot de lulab, de feestruiker. Men hoort ermee te zwaaien in de handen, ze, mirtentakken. Dan hebben we Jesaja 41 vers 19, waar staat dat een mirteboom zal gezet worden, of mirtebomen in het algemeen, maar de mirteboom zal gezet worden in de woestijn, het dorre, droge, dode land, zodat de mirte dan meteen een beeld is van leven en zelfs van leven uit de dood. Dat is Jesaja 41. Dan hebben we Jesaja 55 vers 13, waar staat dat de mirteboom zal opgaan voor een distel. En de lijn is makkelijk vast te houden, want distel spreekt in ieder geval, net als doornen, over de zonde en dus over de oude mens, zodat een mirteboom in plaats van een distel spreekt over rechtvaardigheid en eventueel eeuwig leven. En daarna vinden we de mirte alleen nog hier in Zacharië 1, drie keer genoemd. En hebben we alle teksten gehad. Met voorbijzien aan Esther in het boek Esther, want die heette mirte, Hadassa. De eerste was Nehemia 8 vers 16, daarna Jesaja 41 vers 19 en daarna Jesaja 55 vers 13. Dat is drie keer. En dan nog drie keer hier in Zacharië 1, vers 8, vers 10 en vers 11. En dan nog als eigen naam van Esther. Die heette namelijk Hadassa en werd daarna pas Esther genoemd. Die heette dus ook Mirte. De Joodse verklaring voor de Mirte, we doen net of we nou zelf geen conclusie kunnen trekken. De Joodse verklaring voor de mirte, zowel hier in Zacharië als in andere plaatsen, is dat de mirte de aanduiding is van de rechtvaardigen. Tzadikim, de rechtvaardigen. En wanneer wij het moeten zeggen, zeggen we dus niet rechtvaardigen, maar zeggen we gelovigen. Maar het komt op hetzelfde neer. En de schriftplaatsen bevestigen dat, want waar de mirteboom zal gezet worden in de woestijn, gaat het om leven uit de dood en opstanding, om wedergeboorte. Nou, dat kan dus inderdaad de aanduiding zijn van iemand die wedergeboren is. Dat kan. De andere tekst die van Jesaja 55 zegt, een mirteboom zal opgaan voor een distel. Nou, distel in de Bijbel is in elk geval een beeld van de zonde. U weet wel, doornen en distelen. En als de distel een beeld is van de zonde, dan is de mirteboom dus een beeld van de rechtvaardigheid. En eventueel, wanneer de distel een beeld is van de zondaar, dan is dus de mirteboom een beeld van de rechtvaardige. Maar aangezien de rechtvaardige uiteindelijk en eigenlijk slechts een wedergeboren is, zijn we weer terug. Spreekt dus ook over leven, rechtvaardig leven. En daarmee is ook de uitspraak over de mirteboom die zal gezet worden in de woestijn voldoende verklaard. Met andere woorden, de mirten zijn gewoon een aanduiding van het gelovige overblijfsel. Want dat is dan onze term daarvoor, hè? Het gelovige overblijfsel. En dat dus die mirten een rol spelen bij het loofhuttenfeest, dat is duidelijk genoeg. Zowel in de loofhut zelf als de feestruiker. Want het loofhuttenfeest is een beeld van het nieuwe verbond en van het koninkrijk. Het zij geopenbaard, het zij verborgen. Het kan allebei namelijk. Het is allebei zo, laat ik het zo zeggen. En meer verklaringen heb ik niet, maar de Joodse verklaring daarbij vind ik opmerkelijk genoeg. Die zeggen gewoon, zijn de rechtvaardigen, de tzadikim. Dat wil zeggen, uiteindelijk wedergeboren mensen, daar komt het op neer. Maar dan komt er iets opmerkelijks. Dat ze groeien op berghellingen is wel aardig, maar vanaf, want dan zeggen we een mooie hoge plaats. Maar vanuit Jeruzalem wordt het hier gezien en dan is het helemaal niet een hoge plaats. En het wordt vanuit Jeruzalem gezien, want het wordt gezien in beginsel vanaf de Tempelberg, de Moria dus. Want daar wordt die tempel gebouwd in deze dagen en maanden. En dat is de achtergrond van deze profetieën. Dat zie je hier niet in Zacharië 1, maar dat merk je als je deze data die genoemd worden vergelijkt met die uit Haggai. Dan weet je dat. Dit zijn de dagen waarin die tempel gebouwd wordt. En dat is in Jeruzalem, dat is hoog, dat is 800 meter boven het Amsterdamse pijl. En dan te bedenken dat daarnaast, als je Jeruzalem verlaat naar het oosten, dan kom je op de weg naar Jericho. En dat is dan toch een weg naar 300 meter minstens beneden het Amsterdamse pijl. Bijna onvoorstelbaar, maar het is waar. Zodat het een weg is naar beneden van meer dan een kilometer. Niet lang, alleen al afdaling van een kilometer en meer. Kortom, Jeruzalem ligt hoog. En de myrten rondom Jeruzalem worden geacht, punt 1, buiten Jeruzalem te zijn. En dus buiten de legerplaats, hetgeen aardig is, want de uitdrukking buiten de legerplaats komt uit Hebreeën 13. En de legerplaats daar is in de eerste plaats de aanduiding van het Jodendom. Onder de wet, onder het oude verbond, onder de judaïstische wet, want daar gaat heel Hebreeën over. Dat is 1, het is buiten Jeruzalem. En punt 2, het is in de diepte. En dus in een vernederde positie, althans ten opzichte van Jeruzalem en de tempel. Daarna kun je nog altijd zeggen, de diepte. Welke diepte? Er staat een lidwoord voor, de diepte. Zodat je kunt vragen, welke diepte? En dan is de meest voor de hand liggende diepte die aan de oostzijde van Jeruzalem, per definitie altijd geweest is, de kant van waaruit Jeruzalem het moeilijkst te bereiken was, de oostkant. Dus de diepte namelijk tussen Jeruzalem en in het bijzonder tussen Moria, de tempelberg, en de Olijfberg, het dal van de Kidron. Of Kedron. Die diepte dus, daar waar Gethsemane ligt, zal ik maar zeggen. Dat ligt het meest voor de hand. Bij nader inzien is er aan, of was er aan de andere kant van de Moria, de westzijde dus, de westzijde van de Tempelberg, eveneens een dal. De naam is mij helaas ontschoten. Het komt in de Bijbel voor, maar ik ben hem weer kwijt. Dat is een dal wat lag tussen de Moria, de Tempelberg, zal ik maar zeggen, en de berg Sion, westelijk van de Tempelberg. De plaats dus waar het paleis van David stond. En waar nu nog zijn graf is. Dat dal is er niet meer. Daar is een goede reden voor. Men heeft het gewoon dichtgegooid. Ik ben er nou eindelijk achter hoe het zit. Heb ik niet ter plekke opgedaan, maar toch uit de literatuur weer. Men heeft het dal tussen de Moria en Sion dichtgegooid in de dagen van na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Zelfs nog later, na de opstand van Bar Kokhba. Maar het doet er nou weinig toe. Men heeft het dichtgegooid om de plaatsen binnen Jeruzalem onherkenbaar te maken. En om de exacte plaats van Sion en Moria te mystificeren. Te verdonkere manen of hoe dat maar heten mag. Men heeft het dal dus voor een groot deel opgevuld. Niettemin was daar een dal en er liep ook een beek. Dat ik dat dal ook noem is niet omdat ik het zo voor de hand liggend vind. Althans niet in eerste instantie. Maar in tweede instantie wel, omdat dat het dal was, dat is interessant, het was het dal wat scheiding maakte tussen de Moria, de berg van de tempel en dus de berg van de hoge priester, en de berg Sion, de berg van David en dus van de koning. Zodat van oudsher scheiding gemaakt werd tussen koningschap en priesterschap door dit dal. Hebben jullie? En u weet toch dat kenmerkend voor het oude verbond is dat koningschap en priesterschap, hoge priesterschap althans, want daar gaat het om, van elkaar gescheiden zijn. Dat was ook geografisch gescheiden door dit dal. Maar eigenaardig is dat men in, ik geloof de derde eeuw pas, het kan wel de vierde wel geweest zijn zelfs, van onze jaartelling, dus even na dato, heeft men dat dal min of meer dichtgegooid en daarna bebouwd. Je vindt er nou niks van terug, want op die plek zijn gewoon de straten van het tegenwoordige Jeruzalem. En zelfs van de oude stad, je vindt er dus niks van terug, eigenlijk. Ik heb er ook niet speciaal op gelet, want dat is helemaal ingewikkeld en tijdrovend. Maar dat dal is het dus niet werkelijk meer. Schijnt een lichte glooi nog te zijn, volgens de verhalen. Maar het is er niet meer. Maar het is wel aardig en bovendien typologisch klopt het natuurlijk ook precies. Want sinds de dagen van de Heer Jezus en sinds de verwoesting van Jeruzalem is er geen scheiding meer tussen koningschap en priesterschap. Want wij kennen de koning, priester, naar de ordening van Melchizedek. En daar gaat nou juist Zachariah over. Zodat in tweede instantie, denk ik, dat idee van de diepte in Jeruzalem, tussen Sion en Moria, die lijkt me nog wel toch wel voor de hand te liggen, dat het die misschien geweest is. Maar het maakt weinig uit. Dit dal is namelijk de scheiding tussen koningschap en priesterschap, zou kunnen. En daarmee verenigt het ook koningschap en priesterschap in zich. Het dal aan de oostzijde van de Moria, namelijk tussen Moria en de Olijfberg, kan natuurlijk net zo goed, want dan krijgen we het andere verhaal. Moria letterlijk heeft dan te maken met het toekomstig herstel van Israël en Jeruzalem. Maar u weet, het koninkrijk is wel aangebroken, maar niet in Jeruzalem, maar aan de andere kant van het dal, overdrachtelijk gesproken, namelijk niet in Jeruzalem, ongeacht welke berg binnen Jeruzalem, maar op de Olijfberg. Want de Olijfberg in het bijzonder is de aanduiding van de positie van Christus en de gemeente in onze dagen. Wel een koninkrijk, ook een berg, maar niet in Jeruzalem, maar voor Jeruzalem. Dus in de praktijk maakt het ook nou helemaal niet meer uit over welke diepte het gaat. Maar de gedachte is wel in de diepte en dus niet op de gestelde hoge plaatsen. Ik persoonlijk denk, ik zou niet weten wat het anders moet betekenen, dat we hier een schildering vinden van de situatie zoals die in het bijzonder in onze bedeling bestaat. Want Zachariah overlapt niet alleen de periode tot aan de eerste komst van Christus, maar overlapt de hele periode tot aan de verschijning in heerlijkheid van Christus bij zijn wederkomst. Op de Olijfberg, zoals vermeld, is Zachariah 14 uitgebreid. Dus ik denk dat het in de eerste plaats de uitbeelding is van onze bedeling, waarbij er wel een gelovig overblijfsel is, maar niet in de legerplaats, maar daarbuiten. Niet op de hoogte, althans niet in de wereld, op de hoogte, maar voor wat de wereld betreft inderdaad in de diepte en buiten Jeruzalem. Nou, dat is de midden. Is dat een beetje duidelijk? Geeft mooi witte bloemen, heb ik begrepen. Geeft zelfs bessen en het geeft ook geur bovendien. Het gaat dus inderdaad over geestelijke dingen. Nou, wat moet ik er nog meer van zeggen? Ik geloof niet veel. Ja, nog één ding. De Joden gebruiken de mitte tak zelfs bij de bruiloft. Bij een Joodse bruiloft. Verplicht. Ligt voor de hand natuurlijk, want het loofhuttenfeest waarbij de takken van de mitte gebruikt worden is een uitbeelding van het koninkrijk als zodanig. En dat is eigenlijk een bruiloft. En als er dus letterlijk een bruiloft is, dan ligt het voor de hand om ook die middentakken te gebruiken. Of zij nog weten waarom het is, dat weet ik niet, maar typologisch is het in ieder geval goed verklaarbaar. Nou, wat hebben we nog meer? Wat er nou verder gezegd wordt, hè? De vraag van Zachariah is in vers 9, mijn heren, wat zijn deze? Wat betekent dit allemaal? Wat betekent deze voorstelling? En dan staat er, toen zeide tot mij de engel die met mij sprak, in vers 9, ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de midden stond en zeide, deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen, of gewoon om het land te doorgaan of door te gaan, het land te inspecteren. En zij antwoordde de engel des Heren die tussen de midden stond en zeide, wij hebben het land doorwandeld en ziet het ganse land zit en het is stil. En dat zijn geen twee dingen, maar is uiteraard hetzelfde. Het zit, namelijk het is stil. En dat erachter staat het is stil, dat is kennelijk noodzakelijk. Dat is ook eenvoudig te verklaren. Zitten kan ook betekenen dat het rust heeft of rust gevonden heeft. En zitten, dit woord zitten wordt ook gebruikt voor de positie van Christus zittend en dus rustend aan de rechterhand Gods. Maar de toevoeging en het is stil moet ons kennelijk duidelijk maken dat dat niet de betekenis of toepassing is van de term het ganse land zit. Er is wel rust, maar hier is de gedachte, er gebeurt totaal niks. En dat is een interessant gegeven, want in de dagen van Zacharia gebeurde er in het land juist wel wat. Namelijk, de tempel werd gebouwd en tot op zekere hoogte Jeruzalem werd gebouwd, althans de huizen. Nog niet de stadsmuren, dat was pas veel later. Maar wel de huizen van de stad enzovoort. Er gebeurde van alles, er was activiteit op grond van hun terugkeer uit ballingschap. Maar in dit visioen wordt vastgesteld, het ganse land zit, namelijk het is stil, namelijk er gebeurt niets. En dat de betekenis is, dat wordt bevestigd in de volgende verse. Want daar staat, toen antwoordde de engel des Heeren en zei, de Heer der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram zijt, geweest zijt deze 70 jaren. Met andere woorden, ondanks dat er sprake is van zeker herstel en van activiteit, wordt dit herstel en deze activiteit in dit visioen volkomen genegeerd. De gedachte is, hoe lang duurt het nog voordat gij u zult ontfermen? En dat de Heer zich ontfermt nu bij deze gelegenheid over het volk, dat wordt gewoon genegeerd. En terecht natuurlijk, want het punt is dat wij hier te maken hebben met een profetie die zich uitstrekt over onze dagen heen. Want de Heer zal zich pas over Israël ontfermen straks in de dagen van zijn wederkomst. Daar gaat het om. En tot in onze dagen is het officieel zo dat het ganse land zit en stil is. Dat wil zeggen, er gebeurt niks. Niet in de zin van dat er echt helemaal niks gebeurt, maar in de zin van dat de Heer niks doet. En dat blijkt ook, want vers 12 zegt meteen, hoe lang zult gij u niet ontfermen? Er zal in het land best wel wat gebeuren, maar de Heer doet daar niks. En dus staat er, het ganse land zit en is stil. Ook de verwijzing naar deze 70 jaren moet een duidelijke zaak zijn. Geeft ook licht op het vers overigens. Want hoe komt men aan 70 jaren? Waarom 70 jaren? Ja, het waren nu eenmaal 70 jaren. Maar waarom 70 jaren? Die van de ballingschap, hè? Ruw gezegd dan weer, want ik ga toch niet op die details in. Waarom 70 jaren? Omdat men 490 jaar lang de Sabbatjaren niet gevierd had. En in de loop van 490 jaar had men 70 Sabbatjaren moeten vieren. Dat had men niet gedaan. En toen zei de Heer, nou die 70 jaren zal ik dan wel inhalen, ik leg het land braak. Zodat de essentie van deze 70 jaren was dat het land braak lag. En dus zat dan wel, stil was. Heb u dat? Braak liggen, zodat u maar ziet, het is niet een kwestie van vrucht dragen, het is niks positiefs, het is wat negatiefs. Het land ligt braak, het land brengt geen vrucht op. En aan de Heer wordt gevraagd, hoe lang duurt dat nou nog? Hoe lang zal het zijn dat dat land braak zal blijven liggen? Hoe lang, vers 12, hoe lang zult gij u niet ontfermen? Die vraag werd trouwens ooit wel eens eerder gesteld bij een van de vorige profeten uit vers 4. Dat was in Jesaja hoofdstuk 6, vers 11. Waar gesproken wordt over de verharding, de blindheid, kortom het ongeloof van Israël. En waar Jesaja de vraag stelt, hoe lang, heren? En toen zei de Heer, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij en de huizen verwoest worden. Dat er geen mens zij en dat het land met verwoesting verstrooid worden. En dat is een aardige beschrijving van braak liggen en dus ook van de 70 jaren van ballingschap eventueel. Maar in werkelijkheid weten wij hopelijk al lang dat dit vers 11 en 12... van Jesaja 6 een beschrijving geeft van de positie van het land in onze dagen tot in de dagen van de bekering van Israël en de wederkomst van Christus aan toe. Zo lang zou het land braak liggen. En bij de wederkomst van Christus zal het braak gelegd worden alsnog, voor zover het dat niet was, want Jeruzalem zal verwoest worden, er zal geen inwoner in het land zijn. Het gelovig overlijfje zal eruit gehaald worden, u weet wel, de bekende vluchtroute door de Olijfberg naar Petra enzovoorts. Maar niettemin, het land zou braak liggen.